Want op de vijfde Bijbelstudie over de Romeinenbrief. Maar ik verwonderde mezelf erover toen ik keek op de eerste keer dat die gehouden was. En dat was iets van 10 januari 2007. Dus dat is bijna een jaar geleden. Toen zijn we begonnen. Hebben we 4 avonden gedaan. Dat duurde tot begin maart. En toen is het al besloten dat het een beetje moeilijk was om 2 diepgaande studies naast elkaar te hebben. De Efezebrief en de Romeinenbrief. Dus we hebben toen toch besloten om de Efezebrief eerst af te maken voordat we verder gaan met de Romeinenbrief. En vanavond is dan de eerste avond dat we na het afsluiten van de Efezebrief eind vorig jaar, dat we gaan beginnen met het vervolg aan de Romeinenbrief. En voordat we dat gaan doen, denk ik dat het goed is om te bidden. Ik zal nog even mijn naam noemen. Gijs Bernau is mijn naam. En van gemeente Ebenezer. En we gaan straks na het gebed beginnen bij Romeinen 1 vanaf vers 18. We zullen bidden met elkaar. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn, aan het begin van een nieuw jaar. We danken u dat we alles van u mogen verwachten en uit uw hand mogen ontvangen. En zo'n eerste dag, wanneer je elkaar weer ontmoet op je werk of hier vanavond in de studie, dan wensen we elkaar het beste toe. Uw zegen wensen we elkaar toe en we kunnen eigenlijk ook niets beters doen dan dat, wetend dat uw zegen eigenlijk berust op het lijden en sterven en de opstanding van uw Zoon en onze Heer Jezus Christus. En als we elkaar dan die zegen toewensen van u, dan is dat wellicht met de gedachte aan de dood, aan het lijden, aan de beker van de zegen waarover we de zegen uitspreken, zoals we dat met de maaltijd altijd noemen. Vader, en als we ons blik daarop gericht houden, dan mogen we zeker zijn dat u ons tot zegen wilt zijn. Dat u ons tot zegen bent en dat u door uw Zoon alles heeft gegeven om ons dicht bij u te brengen. Dank u wel, Vader, dat we daarom mogen denken als we elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen. En het zou wel heel fantastisch zijn. En een geweldige zegen. Wanneer het zo mocht zijn dat in dit jaar we de Heer tegemoet zullen gaan. In wolken. Daar kijken we naar uit en daar verlangen we naar. Maar daarin zijn we ook in volledige rust en afwachting totdat u het tijd vindt. Dank u wel, Vader, dat u ons vanavond ook nabij wilt zijn bij het bestuderen van de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, zijn we mee begonnen. We proberen de draad op te pakken bij vers 18. En we proberen met elkaar te lezen en te studeren, maar wanneer u ons daarin niet leidt, dan is het allemaal te vergeefs. En we bidden u ook daarom, verlicht de ogen van ons hart. Wijsheid in het overdenken, een geest van onthulling in erkenning van u. In het nadenken over uw woord, in het luisteren, in het spreken daarvan. Dank u wel, Vader, dat u dat geeft. Omdat u door uw apostel Paulus dat gebed ook geleerd heeft. Dank u wel dat we dat na mogen bidden in de volle overtuiging dat u uw gemeente lief heeft. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zei wel even braaf, we gaan straks aan vers 18 beginnen. Maar ik denk dat dat niet helemaal een goede start is. Want dat zou betekenen dat u nog precies weet wat er in Romeinen 1 vers 1 tot en met 17 gezegd is. En daar hebben we 4 studies gehad. Ik moet eerlijk zeggen, internet is een tijdverslindende bezigheid. Maar soms op een goede manier, want ik heb diverse studies van de website gehaald en ze nageluisterd gewoon. Heerlijk op mijn gemakje achter mijn computertje zitten luisteren naar de woorden die gesproken zijn door Daalten was de eerste keer aan de beurt. Nou, die heb ik niet nageluisterd, want daar had ik alle aantekeningen nog van staan. Dus die heb ik gewoon uit de aantekeningen samengevat. Ik heb geluisterd naar Andries. Ik heb nog even geluisterd naar mezelf, maar gedeeltelijk moet ik zeggen. Het was een hele moeilijke. En ik heb tenslotte geluisterd naar die avond die Pieter gegeven heeft, waarin die zo nog het een en ander herhaalde en verder ging. En ik wil dat even voor u samenvatten. Dus het, ja, misschien kan ik het in een kwartiertje, wat 4 avonden kosten. Maar ik ga proberen om het te doen. En ik heb het allemaal heel een beetje puntsgewijs geprobeerd op een rijtje te zetten. Als we dan luisteren naar die eerste studie van 10 januari 2007. Over Romeinen 1 vers 1 tot 7. Dan kwam er naar voren dat Paulus een slaaf is van Christus. Met een slaaf met een volmacht. En dat zijn apostelschap bestreden werd. Maar Paulus was een slaaf met een volmacht en had een zware verantwoordelijkheid. Want hij was geroepen om het evangelie Gods te verkondigen. Wat tevoren beloofd was. En met de komst van Jezus Christus worden de beloften vervuld. Vers 3 ging over het evangelie aangaande Gods Zoon. En eigenlijk werd daarbij gezegd dat ja, Jezus Christus is zelf het evangelie. In vers 4 werd er gesproken over de afstamming van de Heer Jezus naar het vlees in de lijn van David, het koningschap van David, maar naar de geest echter Gods zoon te zijn. En daarbij werd gerefereerd aan de opstanding. Maar je kon ook denken aan het feit dat hij, die van God leven in zichzelf ontvangen had, zoals Johannes 5 vers 26 dat zegt, bij machten was ook anderen uit doden op te wekken. Zoals onder andere het dochtertje van Jairus, Lazarus natuurlijk, de jongeling in Naim. Dus op tweeërlei wijze kan je aantonen dat hij Gods zoon is. Verder werd er in vers 5 gesproken over geloofsgehoorzaamheid, wat een vrijwillige onderschikking is aan Gods verlossingsmethode. Waarbij met nadruk gezegd werd, geloof is het einde van alle eigen werken. Het is Gods verlossingsmethode en geen zelfverlossingsmethode. De brief was geschreven aan geroepenen van Jezus Christus. Hè? Geroepenen van Jezus Christus, die dus bij Jezus horen. Gelovigen in Rome, die Gods liefde kennen. En geroepen heiligen zijn. Die dus door God voor zichzelf afgezonderd zijn. En tenslotte klonk in vers 7, genade en vrede, zei u. Wat niet een beleefdheidsgroet is, maar een door God gegeven feit, genade en vrede is ons gegeven. Het is niet van, ik wens het je toe, nee, het is ons eigendom. Door het geweldige evangelie dat Paulus mocht spreken. En waardoor Paulus met hen, die hij nooit gezien had in Rome, en daarom ook, dat vind ik fantastisch, ook met ons verbonden is. De tweede studie die door Andries gegeven werd, waarin ook gezegd werd, we volgen voor het gemak de MBG-tekst. Nou ga ik even uit de school klappen. We zijn al bezig weer om de Romeinenbrief te vertalen. Maar helaas ben ik bang dat we achter de feiten van deze studie aan zullen blijven lopen en niet bij machten zijn om de tekst voorafgaand aan de studie ter hand te stellen. Maar we zijn wel bezig, dus hopelijk te zijner tijd, met een hoofdletter Z dan maar, zullen we ook de Romeinenbrief ooit een keer in de concordante vertaling zien. Maar we volgen hem via de MBG-tekst. Nou, Andries die sprak over dat het opvallend is waarmee de warme en hartelijke toon waarin het wederzijds geloof om iets met elkaar te delen tot uitdrukking wordt gebracht door Paulus. Hè? Het geloof is om met elkaar te delen en er met elkaar van te genieten. Het ging over mijn God die je persoonlijk kent, wat alleen maar mogelijk is door Jezus Christus, die het evangelie is. Die zelf, hè, dat zeiden we er net al in vers 3, Jezus zelf is de inhoud van het evangelie. Nou, in vers 12 stond er naar dat Paulus verlangt naar die wederzijdse bemoediging. En Andries gebruikte daar woorden als openheid, vertrouwen, sympathie, waardoor wederzijds de harten naar elkaar opengaan. Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk, als dat kan gebeuren vanuit die broederlijke gezindheid die we met elkaar hebben als leden van het lichaam van Christus, als dat gebeurt, dan denk ik dat er echt weer wonderen gebeuren. Dat mensen elkaar werkelijk ten diepste kunnen ontmoeten op het fundament dat gelegd is, Christus. Achterdocht, wantrouwen en argwaan, werd hem gezegd, die berooft juist van deze openheid. In vers 14 werd de aandacht gericht op het feit dat het voor Paulus een noodzaak is om het evangelie te verkondigen. Het geeft geen stof tot roemen, maar hij is een schuldenaar wanneer hij het evangelie niet zou verkondigen. En dan klonk dat hele bijzondere in vers 16, waarin staat in de MBG-vertaling, want ik schaam mij het evangelie niet, maar ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Waarbij de stijl eigenlijk wijst op het niet beschaamd zijn, dat dat juist een nadruk legt op het is een eer om het te mogen verkondigen. Tegenover de oneer die in die hoofdstad van het Romeinse Rijk zomaar overal te zien was. Dat machtscentrum van de wereld in die tijd, waarvan je zou zeggen, ja, dat is menselijke macht ten top, wordt eigenlijk vergeleken met de kracht van het evangelie, waarvan het een eer is om het te mogen verkondigen. Terwijl als je de macht van de menselijke hoofdstad van de wereld in die tijd beziet, dan is het eigenlijk alleen maar iets om je over te schamen. De dingen die daar gebeurden, in dat centrum. En het is niet voor niets dat mensen willen zeggen, macht maakt corrupt. Dat is waarschijnlijk daar ook gebeurd. Het evangelie is Gods kracht tot redding tegenover die zuigkracht tot vernietiging door de macht van Rome. Er is geen enkele andere kracht in het universum die mensen naar God toe kan keren. Nou, bijzondere woorden die gesproken werden. Op 7 februari van vorig jaar klonk het gedeelte over vers 16 en 17. Dat ging over rechtvaardiging. Er werd gesproken over de drie G's. Geloof, gerechtigheid en genade. En ook in die juiste volgorde. Waarbij de genade werkzaam kan zijn wanneer het in de sfeer van rechtvaardigheid, van gerechtigheid tot uitdrukking komt. En dat geloof eigenlijk de deur is die opening geeft naar die gerechtigheid en die genade. Gods gerechtigheid wordt ons geschonken los van de wet. En dat zonder dat hij zelf onrechtvaardig is. Want dat zou je kunnen zeggen als hij zonde uit het verleden heeft laten begaan, dat God onrechtvaardig is door niet daar tegen op te treden. Maar uit Romeinen 3 begrepen we dat God kan rechtvaardigen zonder dat hij zelf onrechtvaardig is, door die zonde uit het verleden en de zonde uit het heden te plaatsen onder de vrijkoping van Christus en het geloof in zijn bloed. Waarbij we met name ook Romeinen 3 vers 25 en 26 hebben behandeld. En dan tenslotte de laatste studie. En dan is het denk ik toch binnen een klein kwartiertje zo samengevat. Ging over een samenvatting van Romeinen 17 over de rechtvaardiging. Pieter deed dat in 7 punten. En ik raad u aan om die nog eens een keer na te luisteren. Ik heb al gezegd, u kunt ze alle 4 de studies op het internet naluisteren. Op de website van Ebenezer. En ik heb het een aantal studies nageluisterd. En ik moet zeggen, ik ben er uren mee bezig geweest. Maar het was best de moeite waard. Daarin heeft Pieter naast die 7 punten onder andere gesproken over de verschillende houdingen die er waren rondom de kruisiging. De houding van de soldaten en de houding van de farizeeën, waarbij uiteindelijk de soldaten tot het getuigenis kwamen van waarlijk, dit is Gods zoon. En de farizeeën die renden op een holletje naar Pilatus toe om te vragen of de benen gebroken mochten worden. Waardoor, als dat gebeurd zou zijn bij de Heer Jezus, waardoor het offer niet een offer zou zijn volgens de wet. en daarom geen God welgevallig offer zou zijn. Nou, die zaken zijn toen behandeld en ik denk, dan bent u een heel klein beetje weer op het spoor van waar we mee bezig zijn. En nu zijn we gekomen aan hoofdstuk 1, vanaf vers 18. En ik moet eerlijk zeggen, ik twijfel eraan wat ik zal doen. Of ik het hele stuk nu ga lezen, of even wat stukjes pak en daarna daarop teruggrijp om er wat van te zeggen. Laten we maar een heel klein stukje lezen met elkaar. Vanaf vers 18 tot en met vers 24. En daar staat dan, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hen niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden, en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, door hetgeen lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Nou, even tot daar. Dat overgegeven aan, dat zullen we in de loop van de avond nog een paar keer tegenkomen op andere facetten van het menselijk bestaan. Maar ik denk dat het goed is om nu eventjes heel kort een soort structuurtje aan te brengen waarin dit gedeelte, waarvan dit gedeelte een onderdeel uitmaakt. En het gedeelte loopt dan eigenlijk vanaf vers 18, waar we net begonnen zijn met lezen, hoofdstuk 1 vers 18, tot hoofdstuk 3 vers 20. Dat is eigenlijk een heel gedeelte waarin een bepaalde opbouw zit die een soort bewijsvoering is van hetgeen Paulus in vers 18 zegt. En Paulus zegt daar, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dan gaat hij bewijzen dat wat hij daar gezegd heeft, dat dat werkelijk waar is. En dat doet hij natuurlijk, die bewijsvoering, en deze uitspraak doet hij onder leiding, onder geïnspireerde leiding van Gods geest. Nou, die stelling is dus neergelegd in vers 18, hè? Gods toorn, eigenlijk liever zou ik willen spreken over Gods verontwaardiging. Ik denk dat dat beter is in de hele context van dat woord. Hè? Voor in het Grieks zijn andere woorden bekend waarbij het begrip toorn eigenlijk dichter verbonden is, nauwer verbonden is. Dus wij stappen een heel klein beetje weg van het woord toorn om meer te gaan naar verontwaardiging. Gods verontwaardiging wordt onthuld van de hemel over alle oneerbiedigheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid neerhouden. Nou, dus die bewijsvoering die volgt dan in hoofdstuk 1 vers 19 tot en met hoofdstuk 3 vers 20. En dat kan onderverdeeld worden in diverse delen. En ik zal het ook noemen. Maar het gedeelte wat we vanavond willen behandelen, dat is de verse 18 tot en met 32. Daarin is hoofdstuk 1 vers 19 tot 32. Daarin wordt bewezen dat de natiën, de heidenvolkeren, gefaald hebben. Dan is een verder vervolg in hoofdstuk 2 vers 1 tot 16. Daarin wordt aangetoond dat godsdienstige en fatsoenlijke mensen, waarvan later eigenlijk gezegd wordt, de Jood is daar het prototype van, dat die eveneens onder gericht en verontwaardiging vallen van God. En daar wordt uitgelegd waarom dat is. Dan in het volgende gedeelte, hoofdstuk 2, vers 17 tot 29, daar wordt aangetoond dat de Joden gefaald hebben. En, hoofdstuk 3, vers 1 tot 8, waarom hun bezwaren tegen deze vaststelling ongegrond zijn. En hoofdstuk 3, vers 9 tot 20, verklaart dat niemand rechtvaardig is. Die pregnante woorden staan er dan zelfs niet één. Goed, dit is eigenlijk de structuur. En misschien is het goed om elke keer als we een bepaald gedeelte beginnen die in die structuur valt, om dat nog even in herinnering te brengen in de toekomst. Vanavond gaan we dus met elkaar lezen de versen 18 tot en met hoofdstuk 1 vers 18 tot en met vers 32, waarin bewezen wordt dat de natiën gefaald hebben tegenover God. En nou moet ik u zeggen, is wat we de komende keren gaan behandelen, is eigenlijk geen evangelie. Is eigenlijk geen goed bericht. Het is eigenlijk een heel slecht bericht. Het is het bericht dat de mensheid voor God niet rechtvaardig is. Dat ze de heerlijkheid van God op geen enkele wijze bezitten. En dat ze God ook op geen enkele wijze kunnen behagen. Nou, dat is geen evangelie. En toch geeft Paulus het door. Waarom geeft hij het door? Omdat het de noodzaak van het evangelie juist des te sterker benadrukt. Hetgene wat we zijn in onszelf, alle mensen, daar kan je alleen maar de conclusie van trekken, hopeloos verloren. En is er dus een goed bericht nodig waarin die verlorenheid, waarin dat volledig falen, waarin die verloedering en verloederlijking van de mensheid als het ware tot omkeer kunnen worden gebracht door een goed bericht. En dat is het goede bericht van God, wiens verontwaardiging niet leidt tot een massale vernietiging van de mensheid, maar wiens verontwaardiging eigenlijk eerder gericht is op de dingen die de mensen doen dan op de mensen zelf. Hij heeft de mensen lief. En dat sprak Pieter ook al. Daarover sprak Pieter ook al in de laatste keer. Hij heeft de mensen lief, maar hij haat de zonde. Gods gerechtigheid is hetgeen wat in het evangelie onthuld wordt, terwijl het hier steeds gaat over de ongerechtigheid van mensen. Dus dat is geen evangelie. In dit gedeelte wordt Gods verontwaardiging tegen de zonde tot uitdrukking gebracht. We zien een wereld die ten onder gaat vanwege zonden die Gods terechte verontwaardiging oproepen. En wanneer we, met nadruk op het woordje wij of we, de beschuldigingen die tegen ons ingebracht worden, ook eerlijk onder ogen willen zien, dan zullen we zo overtuigd zijn en eigenlijk zo terneergeslagen van de waarheid ervan, en dat we alleen maar afhankelijk kunnen zijn van genade die volledige hulpeloosheid uiteindelijk ongedaan maakt. Waardoor we genade die speelt en die gestalte krijgt wanneer God ons rechtvaardigt. Nou heb ik een voorbeeldje bedacht over iemand die in de dodencel zit. Nou, er is bewezen dat hij een moord gepleegd heeft, of misschien meerdere. Er is bewezen dat hij het beste maar uit onze maatschappij verwijderd kan worden. En hij zit te wachten op de elektrische stoel. Ja, of op de galg in andere landen. Laten we de elektrische stoel maar houden. Want dan plaatsen we ons gelijk in de Verenigde Staten, waarin het ook mogelijk is dat iemand in de dodencel een brief schrijft aan de gouverneur van zijn staat en vraagt om gratie. Nou, is gratie een mooi woord voor genade. Je vraagt om genade. Nou, wat is er nou over het algemeen de mogelijkheid om gratie te krijgen, is dat er misschien bepaalde verzachtende omstandigheden een rol gespeeld hebben waar de rechter niet 100% rekening mee kon houden, maar die verder de doorwerking misschien tijdens de gevangenschap van die moordenaar hebben gehad, waardoor de man oprecht berouw heeft van zijn daden. Dat kan. Er is ook in het verleden wel gebeurd dat iemand die dat gedaan had, pas tot inkeer kwam op het moment dat hij in zo'n cel terecht kwam. Ik heb er ooit wel eens een boekje over gelezen. Dode cel nummer zoveel heette dat. Nummer 19 of zo. Nou, ja, dat weet ik niet zeker. Ik heb zelf op 19 gewoond. Misschien was dat mijn dode cel wel. In ieder geval, er is een mogelijkheid tot gratie. Dan schrijft de man een brief aan de gouverneur. En verzoekt om gratie en probeert dat natuurlijk een heel klein beetje aan te kleden met zijn huidige gevoelens van berouw enzovoort. Nou, als die gouverneur echt onder de indruk is en heeft lekker gegeten en zijn vrouw is ook nog aardig geweest tegen hem die avond, dan zal hij misschien zeggen van, nou, laten we dat maar eens een keertje doen. Want ja, ik krijg ook zoveel protesten tegen al die doodstraffen die ik laat uitvoeren, waar ik geen gratie verleen. Laten we ze nu dan maar eens eentje gratie verlenen. Nou, dit is een goed geval. We verlenen hem gratie. En wat gebeurt er dan? De man zijn doodstraf wordt omgezet in levenslang. En dat is menselijke genade. Bij God wordt de doodstraf ook omgezet in levenslang. In eonenlang wordt omgezet in eeuwig leven. En dat is het grote verschil. En in het geval van de dodencel blijft de moordenaar blijft een moordenaar. Hij kan zijn daad niet ongedaan maken. Zelfs de gouverneur kan die daad niet ongedaan maken. En bij God is het zo dat God bij machte is om de daden, die zondige daden van de mensen, weer te gebruiken ten goede. God zal alle ongerechtigheid een keer aan de orde stellen. En zal rechtvaardig oordelen. En God zal, zoals wij mogen weten, gelukkig mogen weten, God zal iedereen uiteindelijk leven geven, ononderbroken leven, eeuwig leven zullen we dat noemen, zodat God zal zijn alles in allen. Ik denk, dat is een voorbeeld van de dodencel tegenover Gods genade, Gods evangelie. Goed, in dit gedeelte, vers 19 tot 32, wordt aangetoond dat de heidenvolkeren gefaald hebben. Nou, we lezen nog maar eens een keer vers 18. Want toorn van God, we hebben gezegd verontwaardiging van God, openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die bewijsvoering hier toont aan dat Gods verontwaardiging niet alleen geldt voor de andere mensen en niet voor ons. Dat moeten we ons goed bewust zijn. Maar dat Gods verontwaardiging evenzeer op onszelf van toepassing is. Want het gaat over alle oneerbiedigheid, goddeloosheid. Alle oneerbiedigheid. Niet alleen maar over de oneerbiedigheid van de anderen. Nee, ook over onze eigen oneerbiedigheid. Zijn wij soms niet oneerbiedig? Terwijl we God verlangen te dienen. Maar toch zijn er momenten dat we oneerbiedig zijn. Dat we God voor de voeten lopen. Dat we God niet danken. En hem niet willen accepteren als God die, waarvan we zeggen, hij is het die de plaats aanwijst. Hij is het die uit wie en door wie en tot wie alles is. Maar vaak zijn we ook in protest tegen God. Waarom doet hij dat in mijn leven? Nou, dat is een vorm van oneerbiedigheid. Het gaat over alle oneerbiedigheid en alle ongerechtigheid van mensen. Of denkt u dat wij alleen maar rechtvaardige dingen doen? Ja, ik weet van mezelf dat ik soms geen rechtvaardige dingen doe. Ik weet soms van mezelf dat ik partijdig ben. Dat ik iemand bevoordeel. Omdat ik die iemand aardiger vind dan een ander. Die ik maar een enzovoort vind. Wanneer ik soms niet helemaal de waarheid spreek. Dat ik wel eens de waarheid achterhoud. Om niet te hard over te komen, maar juist om een verkeerd beeld te schetsen. Misschien wel. En dat doet de wetenschap tegenwoordig. Ik heb wel eens boekjes gelezen over schepping of evolutie. En dan zijn de mensen van de wetenschap die erg sterk voor evolutie zijn, die halen allerlei bewijzen tevoorschijn. Maar als ze onder die bewijzen tegenbewijzen vinden, die ze niet kunnen verklaren, dan doen ze dat maar niet in die studie verwerken. Want dat zou hun eigen bewijsvoering zou dat ondermijnen en ondergraven. Nou, dat is dus halve waarheden vertellen. En soms zijn halve waarheden erger dan hele leugens. Nou, zo kunnen wij dat ook doen in ons eigen leven. Dus het gaat om alle oneerbiedigheid en alle ongerechtigheid van mensen, ook die van onszelf. En wanneer we tot dat besef komen dat wij zelf eigenlijk ook vallen onder die hele noemer, alle oneerbiedigheid en alle ongerechtigheid, en wanneer we gaan beseffen dat we zelfs nu we God zo goed kennen, dat we toch nog die dingen doen, en dat we tot besef komen dat zelfs Gods verontwaardiging eigenlijk ook tegen ons moet gelden, pas dan, denk ik, dat je tot een diepe besef komt van wat genade werkelijk is. Ik heb Colossenzen 3 vers 5 en 6 is even aangehaald waarin hiervan sprake is. Dat kunnen we even lezen met elkaar. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 5 en 6. En daar staat dan, dood dan de leden of datgene wat op aarde bindt. Dood dan de leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. Om welke dingen de toorn Gods komt. Nou, dit is alvast een voorproefje van wat we straks gaan lezen. En Paulus waarschuwt aan gelovigen dat ze die zaken moeten wegdoen. Dat ze dat moeten in de dood moeten brengen. Dat ze die dingen niet meer praktiseren. Hiermee wil Paulus niet zeggen dat als gelovigen dat toch doen, dat dan Gods verontwaardiging over hen komt. Want dat is niet het geval. Maar hij schrijft in het beeld van, als je nou een gelovige bent, ga dan niet die dingen doen die God voor, waarbij God voor ongelovigen zijn verontwaardiging zal uiten. Waardoor God bij ongelovigen ze, wat ik net al een beetje gelezen heb, ze overgeeft aan een verwerpelijk denken. Doen jullie dat nou niet? Het is een waarschuwing van pas op. Acht dat, die wandel, acht je gedrag, kostbaar. En bedenk de dingen die boven zijn, hè? Daar begon het stukje mee. En niet die op aarde zijn. En daarom is het heel belangrijk dat we zelf ook beseffen hoe groot Gods genade is, wanneer die dan toch ons al de krenkingen vergeeft naar de rijkdom van zijn genade. Zelfs al zouden wij doen zoals de natiën die niet geloven, en deze dingen zouden doen, dan mogen we beseffen dat Gods vergeving van de krenkingen zo groot is. En dat zijn genade altijd groter is. Maar laten we nou niet de dingen doen waarvan we uit de Romeinenbrief leren, dat Gods verontwaardiging opwekt. Nee? En Paulus zegt dat wel eens in andere woorden van, zou ik dan zondigen omdat de genade groter wordt, toeneemt? Laat dat niet gebeuren. Heel sterk, je mag Gods diepe liefde en genade voor ons, mag je niet misbruiken om je eigen leventje maar uit te leven. Want je bent toch gestorven? En we zijn toch dood voor de zonde? En dus mogen we leven voor God. Nou, dat is het grote geheim. En hij geeft daar de kracht voor. Nou, vers 19 zegt dan, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem, in vers 20, van hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Nou, besef van de waarheid is, dat besef is een vorm van mate waarin je ook, als het ware, een straf kan ondergaan. Iemand die iets goed weet en daar toch tegenin gaat, is eigenlijk schuldiger aan die daad dan iemand die het in zijn onbenul gedaan heeft en het niet geweten had. He, dus besef van de waarheid is een maatstaf voor gericht en voor de mate van bestraffing. Echte zoekers naar de waarheid verwelkomen de waarheid van harte als die onthuld wordt. En dat kunt u nalezen in Johannes 18, vers 37 en 38. En misschien kan je dat ook nalezen in 1 Korinthe 13, waar het gaat over liefde ten opzichte van waarheid. De liefde heeft. Liefde en waarheid horen bij elkaar. Liefde die benoemt de waarheid. In Johannes 18, even heel kort wat daarvan gezegd. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Het gaat er ook over de ontmoeting tussen de Heer Jezus en Pilatus. Dat is heel bijzonder. Dat is echt bijzonder. En Pilatus die sprak uit: ik vind in hem niet één fout. Dat heb ik een beetje letterlijk uit de grondtekst vertaald. Ik weet niet precies, ik vind geen schuld in hem, staat er geloof ik in de MG. Ik vind in hem niet één fout, staat er. En wat doet hij vervolgens? Hij laat hem kruisigen. Kijk, oh, hij kent de waarheid. Nou, ik denk dat Pilatus best wel eens met zijn, straks voor die grote witte troon, ook een beetje geen verontschuldiging heeft. Want hij kende de waarheid. Hij heeft de Heer Jezus onderworpen aan een verhoor. Zijn vrouw had nog even tegen hem gezegd: nou, kijk nou een beetje uit, want er is toch misschien wat bijzonders met die man aan de hand. En hij had geconcludeerd: ik vind in hem niet één fout. Hij kende de waarheid. En toch gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Eigenlijk kan je zeggen uit dit gedeelte dat onrecht en waarheid, die zijn zo onverenigbaar met elkaar dat één van de twee moet verdwijnen. Ze kunnen niet tezamen bestaan. Waarheid en onrecht, die sluiten elkaar als het ware uit. Als je claimt de waarheid te zeggen terwijl je onrecht doet, dan maak je jezelf tot een leugen. En in vers 20, God heeft zijn heerlijkheid in de schepping onthuld. Maar de mens heeft hem verlaten door doorredeneringen. En ondanks de openbaringen in de schepping en in zijn woord, hebben ze hem beroofd van zijn heerlijkheid en de dank die hem toekomt. En als je nou wat wil lezen over dat je God kan herkennen in de schepping, dan zou ik zeggen, lees eens Psalm 19, vers 1 en 2. En Prediker 3, vers 1 tot 8, waar het gaat over tijden en seizoenen. Daar gaat Handelingen 14, vers 15 tot 17 ook over. En Handelingen 17, vers 24 tot 29, waarin Paulus tegenover ongelovigen spreekt over God en beelden gebruikt van de schepping en van de schepselen. Lees eens Colossense 2, vers... Nee, dat doen we samen. Colossense 2, vers 8. Over doorredeneringen. Dat is een heel kort stukje, maar dat wil ik toch even met u lezen. Hè? Want we hebben het over het besef van de waarheid. En hoe kan het nou zijn dat je bij de waarheid vandaan raakt wanneer je luistert naar de doorredeneringen van mensen? En er staat in Colossense 2 vers 8, zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, hè, leeg bedrog, in overeenstemming met de overleveringen van de mensen, met de wereldgeesten. En dan wordt daar misschien wel een beetje zelfs gedoeld op de godsdienstige riten van het Joodse volk. En niet met Christus, want in hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk. Nou, laat u niet meeslepen door wijsbegeerte, door overleveringen van mensen. En de hele wereld is achter, hoe heet die man ook alweer aangegaan? Met zijn evolutietheorie Darwin. Darwin. De hele wereld is achter Darwin aangevaren. Evolutietheorie. Wijsbegeerte. Ijdel, leeg bedrog. Waarom? Wordt door de tegenstander gebruikt om u wijs te maken dat God niet bestaat. Dat God, dat, de God van die theorie, want meer is het ook niet, een theorie, een onbewezen theorie zelfs, maar dat de God van die onbewezen theorie, dat is de eindeloze tijd en een stukje toeval. Eindeloze tijd en toeval. En combineer je dat, dan zegt de mens, zo komt de schepping tot stand. Daarmee volledig voorbijgaand aan het geopenbaarde woord van God. Onrecht en waarheid die zijn onverenigbaar met elkaar, hebben we net gezegd. En ik denk, dat is een zaak om goed te onthouden. De mensen hebben God beroofd van zijn heerlijkheid en danken hem ook niet voor wie hij is. En daardoor zijn ze zonder verontschuldiging, zegt de MBG-tekst. Er staat letterlijk, daardoor zijn ze onverdedigbaar. Er is geen advocaat die meer een verdediging op kan bouwen, die deze schuld kan wegpraten. Paulus spreekt over de schepping als de duidelijke sporen die Gods aanwezigheid bewijzen voor ongelovigen. Als je die psalmen leest over hoe daar beschreven wordt, hoe het heelal, hoe de sterren en het heelal in elkaar zit en wat je kan zien. Ik las een beetje om deze studie heen iemand die vroeg aan een herder van hoe kan je nou zien dat God bestaat? Nou, zei die herder, hoe kan ik nou zien dat hier gisteravond de kudde schapen voorbij liep? En hij wees naar de grond en wees de sporen van de schapen aan. En dan zeggen de psalmen en de sporen van Gods schepping, die kijk maar omhoog. En u ontkent het. Terwijl als we maar met een klein beetje verstand nadenken, dan weten we dat oneindige tijd en toeval dat helemaal niet voor elkaar konden maken. Het is Gods scheppende hand die, ja, die creativiteit die zo ontzettend rijk is en zo geweldig is, die en die schepping, die sterren, dat heelal, dat universum, dat is eigenlijk alleen maar misschien de mantel die aan heeft. Want het onthult zijn macht en pracht en majesteit en heerlijkheid. Maar het onthult nog niet zijn hart, want dat heeft hij getoond in het evangelie, in de komst van zijn Zoon, onze Heer. En dat is toch fantastisch om dat te mogen weten. Vers 21. Daar hebben we al ook een beetje over gesproken. Hè? De overleggingen uit Colossenzen 2 vers 8. Vers 21. Immers hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandige hart. Overleggingen. Ja, dat zijn eigenlijk een soort innerlijke beraadslagingen, kan je zeggen. Die een beetje in je gedachten, in het centrum van je denken, en de Bijbel noemt dat eigenlijk het hart, die je daar hebt met jezelf. Een soort overleggingen, menselijke overwegingen in je hart. En dat woord heeft altijd een beetje een negatieve klank in de Bijbel. Wanneer er de discipelen, die hadden ook overleggingen. Die hadden honger namelijk, vreselijke honger. En ze overleggen met elkaar van hoe ze nou toch aan een stukje brood konden komen. En een week tevoren of twee weken tevoren hadden ze net de Heer Jezus een paar broden en vissen zien delen. En dat er korven over waren. En dan zegt de Heer Jezus, wat zijn jullie nou aan het overleggen in je hart? Heb je dat wonder dan niet gezien? We waren zo lang weer vergeten, want hun maag was sterker dan wat ze gezien hadden. En vervolgens komt er weer een wonder. Met meer mensen en minder broodjes en vis, zal ik maar zeggen. En er blijft meer over. Hij herhaalt het wonder op een veel rijkere manier. Om de overleggingen, dat negatieve dat er is, om dat aan te tonen. Jongens, ga nou niet op je beperkte verstand af. De Zoon des mensen is bij je. En zo mogen wij dat ook weten. Onze overleggingen, die zijn niet maatgevend. Gods woord, dat is maatgevend. Filosofie, hè, overleggingen, filosofie en onbewezen aannames in zogenaamde wetenschap. Nou, ik heb al even evolutietheorie genoemd, maar er zijn veel meer aannames in de wetenschap die elke keer als ze gaan kijken met een of andere satelliet bij een planeet en dan maken ze foto's, nou ik vind dat heel knap hoor. En dan worden die foto's worden naar de aarde gezaaid. En dan wordt dat een beetje bekeken. En dan zeggen de geleerden, nou, onze theorieën moeten we volledig herzien. Want de foto's tonen aan dat het heel anders is. Nou. En dan zien ze op de foto nog niet alles hoor. Dus het zal nog wel enige malen herzien moeten worden. Maar de menselijke aannames en theorieën, menselijke overwegingen, gedachtes, misschien stellingen, onbewezen stellingen waar men vanuit wil gaan. Al die dingen hebben ons in de greep gekregen en hebben eigenlijk God van zijn plaats beroofd. En de wetenschap is de God van deze eon. Onder andere, een van de goden van deze eon. De wetenschap moet aanbeden worden. De wetenschap moet geloofd worden. Alsof het de waarheid is. Maar er is heel veel leugen en heel veel overwegingen, overleggingen in die wetenschap te vinden. Maar mensen hebben liever duisternis dan het licht. Leest u dat maar eens na, Johannes 3, vers 19 tot 21. En waarom hebben mensen liever duisternis? Daar gebeuren de dingen waarvan ze weten in hun hart, dat zou ik niet moeten doen, maar waar hun begeerte, hun lust, hun verlangen eigenlijk ze drijft om dingen te doen waarvan hun geweten zegt, dat moet je niet doen. Hun geweten klaagt hen zelf aan. Vers 22 en 23. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen wat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels en van viervoetige en van kruipende dieren. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Een heel bekend schriftgedeelte hierover is 1 Korinthe 1 vers 18 tot 31. Ik zou u aanraden, lees het. En leg het naast dit kleine stukje. Het is zo rijk, het laat zo sterk de tegenstellingen zien tussen Gods wijsheid en menselijke wijsheid. Waarbij eigenlijk gezegd wordt dat het dwaze van God, als je al kan spreken van iets dwaas, maar menselijke wijs misschien gesproken, het dwaze van God is wijzer dan het wijste van de mensen. Nou, dat zijn toch prachtige uitdrukkingen. Nou, ik zou zeggen, lees dat stukje. Ik zal het hier niet doen. Hè. Het gaat er over het woord des kruises. Wat voor ongelovigen dwaasheid is, maar voor gelovigen staat er, is het Gods kracht. We moeten oppassen dat wanneer we nu spreken over dwaas geworden en de majesteit van de onvergankelijke God vervangen hebben door afgoderij, dat we dan niet gelijk op de prop komen met ja, maar de mens is zondig enzovoort. Als we dat nu doen, dan leggen we er als het ware een soort waasje overheen wat niet op zijn plaats is. Want waar het hier om gaat, is gewoon waarheid en leugen. En zelfs een ongelovig en zelfs een zondig mens heeft een geweten gekregen van God, en hoe verduisterd iemand ook is, maar een kind kan de was doen. Een kind weet heel snel wat waar is en wat leugen. Een kind heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel, wat onrechtvaardig is en wat rechtvaardig is. Een kind ziet aan zijn ouders wanneer het echt is en wanneer het niet echt is. Nou, grote mensen moeten dat gevoel nog veel sterker hebben natuurlijk. Of is er misschien een beetje eelt overheen gegroeid. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar het heeft niet met zonde te maken, het heeft met waarheid en leugen te maken wat hier staat. Het heelal, hebben we net gezegd, daarin vind je alle sporen die je maar kan vinden over de schepper. Nou, als je dat niet als waarheid accepteert, maar zegt, nou ik heb liever dat door iets anders ontstaan is, misschien een grote hoeveelheid tijd en een beetje toeval, nou, dan is het waarheid tegenover leugen. Het heeft niks met zonde te maken. Het gaat hier om, wil je de waarheid accepteren of wil je de leugen accepteren? Het gaat hier om de weigering om God te erkennen uit de natuur. Weet u dat ongeloof of afval van geloof, of hoe je dat noemen moet, vaak niet voortkomt uit een gebrek aan kennis, Maar die komt voort uit duisternis in het hart. En het volk Israël is daar het beste voorbeeld van. Net toen het licht kwam, het licht is in de wereld gekomen, hè? Jezus Christus, die kwam vanuit zijn volk toe. Toen verviel Israël tot duisternis. Kunt u nalezen in Romeinen 10, vers 16 tot 21. En dat hield aan, wat ik u net verteld heb, tot aan het kruis. Want de heidenen zeiden uiteindelijk, waarlijk, dit is Gods zoon. En de fariseeën wilden het niet erkennen. Dat wat heidenen in hun blindheid zagen, zagen gelovigen uit die tijd in een nog grotere blindheid, zagen ze niet. Nou noem ik drie verschillende moeilijke woorden. Dat zijn groepen mensen, maar we leggen gelijk uit wat het betekent. Agnostici. Daar zit het woord gnosis in, of kennis. En dat aarde zal wel niet zijn, van anti of zo, ik weet niet zeker. Maar agnostici, dat zijn nou mensen die zeggen dat je van God helemaal niets kan ontdekken. Niet in de dingen die ik net gezegd heb, nergens in. God is niet te kennen. Dat zijn agnostici. En er zijn atheïsten die ontkennen het bestaan van God. En we hebben nog een grote groep, die is denk ik de grootste van allemaal. Dat zijn de volgelingen van de evolutietheorie. Namelijk die beweren dat alles op grond van oneindig veel tijd en toeval is ontstaan. Die drie groepen, om er maar zo wat te noemen, die tonen hun vijandschap tegen God. Het is niet gebrek aan kennis, nee, het is vijandschap. Waardoor ze filosofieën, redeneringen, overleggingen, wijsbegeerten hebben gebruikt om God juist uit zijn schepping weg te schrijven. Het is vijandschap. Och, wat is het dan heerlijk. Heerlijk om te mogen weten, Romeinen 5, dat God zijn zoon gegeven heeft toen we nog vijanden waren. Dus we hoeven niet op en neer te kijken en met het wingetje te wijzen. Wij zijn ook zo geweest. En soms, hè, Paulus schrijft zelfs over gelovigen, dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Dus zelfs gelovigen kunnen nog een bepaalde vorm van vijandschap hebben tegen God. Maar vijanden, toen wij nog vijanden waren, heeft God zijn zoon gegeven. Is hij voor ons gestorven. Dus ook voor vijanden heeft God middelen genoeg om ze om te keren. Maar het is wel vijandschap, wat nu in de wereld te zien is tegenover de wijsheid van God, die we in de schriften kunnen ontdekken. En trouwens, als je het over echte wetenschap hebt, dan zal je altijd ontdekken dat het overeenstemt met de waarheden uit de schrift. Het is alleen wel eens zo dat je de waarheid uit de schrift niet helemaal ontdekt, omdat het wegvertaald is. Een onjuiste vertaling heeft voor dat alles geschapen is uit niets, bijvoorbeeld, dat heeft voor veel ellende gezorgd. Maar God is niet niets, want uit hem is het. God is het al. En alles is uit God. Maar als je dat vertaalt met alles is geworden uit niets, ja, dat is voor een wetenschapper een beetje moeilijk te verteren. Maar dus onjuiste vertalingen van Bijbelstudies hebben, maar laten we het wel wezen, hebben vijanden voorgegeven om hun theorieën te presenteren. Want als ze de waarheid lief gehad hadden, zouden ze het onderzocht hebben vanuit het woord. En dan hadden ze het ontdekt. Bovendien, er is nog veel meer afgoderij hoor, dan alleen het aanbidden van die viervoetige dieren, vogels en beelden van mensen. Waar we het hier in vers 23 over hebben. Hebzucht, hè? Hebben we net gelezen. Colossenzen 3 vers 5. Hebzucht is ook afgoderij. En uiteindelijk kan je zeggen, alles wat de plaats inneemt van God in je leven, dat is afgoderij. Kijk, je mag van heel veel dingen genieten. En weet u wat een hele bijzondere maatstaf is? Dat kunt u nalezen in 1 Korinthe 10, vers 30 en 32. En met name ook in Romeinen 14, vers 14. Een maatstaf is wanneer je iets als gelovige, wanneer je iets met dankzegging kan aanvaarden. Dan is het goed. Maar wanneer je iets maakt tot een afgod dat belangrijker is dan God, dan kan je er niet meer voor danken. En dat is de maatstaf. Dominee, mag ik zondag wel of niet naar het voetballen? Nou, zijn er even vragen. Als jij meent dat je naar het voetballen kan en God daarvan kan danken, ga gerust. En als je meent dat het een beetje te gek aan het worden is, want je gaat elke zondag en je eet er de hele week niet meer van, omdat je club niet verloren heeft, dan zou ik zeggen, kijk nou een heel klein beetje uit met wat je aan het doen bent. Want is het zo langzamerhand niet een afgod aan het worden? Kan je er nog wel voor danken? Kan je nog wel zeggen, dank u wel Heer, ik heb een mooie wedstrijd gezien, ondanks het feit dat mijn club niet verloren heeft. Hè? Benader die zaken toch een heel klein beetje afstandelijk, in zoverre afstandelijk gerelateerd aan wat je gelooft. Wanneer je het met dankzegging kan ervaren. Ik denk dat is een woord van Paulus wat we heel goed kunnen toepassen op de dingen waarvan we mogen genieten. Nu komen we aan het gedeelte wat ik het moeilijkste vind, eerlijk gezegd. De versen 24 tot 32. Waarin we met name in de Verenigde Staten veel vooraanstaande geestelijken die hun programma's op televisie uitzenden met de vinger enorm zien wijzen. Sommigen heb ik achteraf wel eens ook een keer sorry horen zeggen, omdat ze de dingen zelf deden. Maar goed, waarmee we ook doodgewoon in de maatschappij dingen kunnen herkennen en aanwijzen. Nou, we leven in een tijd waarin je gewoon niet meer alles mag zeggen wat je gelooft. We leven ook in een tijd van enorme genade. Nou, die combinatie, vind ik, maakt het voor een gelovige zodanig dat we best mogen herkennen. En dat we best mogen weten wat wel en niet tot eer van God is. In je handelwijze. Maar ik denk dat we moeten oppassen, en dat komt in hoofdstuk 2 wel verder aan de orde, dat we niet oordelen. Zo zwaar oordelen dat we de plaats van God in gaan nemen. Dat is ook de reden dat ik het stuk wel wil lezen, maar niet uitvoerig woord voor woord en daad voor daad wil behandelen. Ik ga het wel lezen met u. En daarna gaan we er even nadenken. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven, dat is de tweede keer, hè, aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannenschandelijkheid bedrijvende. En daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven, daar komt het voor de derde keer, hè, dat God hen overgegeven heeft. Heeft God hen overgegeven aan hun verwerpelijk, aan hun, ja, dat staat eigenlijk iets van ongekwalificeerd, disqualified, zeggen ze in het Engels. Buitenspel staan, had Pieter het over. Een denken wat geen enkele kwaliteit meer heeft. Daarom heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid. Vol nijd, moord, twist, list, kwaadaardigheid. Nou, het houdt nog niet op hoor. Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatene, overmoedige, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Nou, Dus eigenlijk misschien wel een stukje om even goed over na te denken. Nou, wij zullen dat doen tijdens een korte pauze. En als u dan ook thuis, als u het bandje hoort of achter het internet zit, eventjes op de pauzeknop drukt en het tot u laat doordringen wat hier allemaal staat, dan kunnen we na de pauze hier nog even verder over nadenken met elkaar. Klonken hebben we vanaf vers 24 tot en met vers 32 nog een beetje in ons geheugen. Zware woorden. Ik moet je eerlijk zeggen, ik moet u eerlijk zeggen. Toen ik het zo weer eens las en nog eens las, toen dacht ik, ja, op sommige momenten kan je in Amsterdam staan of in Berlijn of ik noem maar een paar hoofdsteden. En dan denk je, ja, die hele parade die hier genoemd wordt, trekt aan ons voorbij. En het is niet ver weg. Het is niet alleen maar verborgen in de duisternis. Het komt naar buiten toe. Het komt naar voren. En de manieren waarop, ja, daar stoor je dan wel eens aan. Of je denkt van, ja, moet het nou zo? En aan de andere kant, het is heel vreemd dat je er toch alweer, ja, een bepaalde vorm van gewenning ook zelfs voor krijgt. Als ik nu iemand, ik zag onlangs iemand, een meisje. En ja, wel een beetje vreemd gekleed, moet ik zeggen. En een haardos, dat had diverse kleuren. En een hele hoge kam, een soort hanenkam, maar het was een meisje. Dus een kippenkam of zo, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. En als je dat dan zo bekijkt, dan denk ik bij mezelf, jongen, waarom wil je er zo bij lopen? Maar ik denk, als ik zeg maar de jaren 50 vanaf dat moment in één keer overgeplaatst zou worden en die ontmoeting zou hebben, dan zou ik gillend weglopen. En nu denk ik alleen maar bij mezelf, ja, waarom wil je er zo bij lopen? Er treedt een bepaalde gewinning op. En dat is aan alles. En daar moeten we, aan de ene kant is dat misschien een natuurlijk proces, aan de andere kant denk ik dat we ons daar toch heel scherp tegen moeten verzetten, want die gewenning, die, ja, we zijn een tolerant land, zeggen we dan. Ja, nou, dat is heel fijn misschien in sommige aspecten dat we tolerant zijn. Maar we zijn gek genoeg alleen maar tolerant tegenover het kwaad. Want als we proberen over de Heer Jezus te praten op straat, dan is de tolerantie ver te zoeken. En dan word je weggehoond. Dus wat is tolerant? Hè? Het gaat vaak maar één kant op. En nou, daarom denk ik dat het goed is om deze dingen toch goed te overwegen. Het eindigde met onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Genadeloos kan je misschien ook vertalen zo. Immers hoewel ze de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen de dood verdienen. Oeh, zo kijken we er niet naar, hè. Wij zijn tolerant. Hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Nou, wat kunnen we daar nou toch even nog over dit gedeelte over zeggen, wat accentjes aanbrengen? Nou, we hebben het over Gods verontwaardiging en de werking van Gods verontwaardiging, de wijze waarop die verontwaardiging ook als het ware actief wordt, in actie komt, dat kan je lezen in die drie keer dat ik het met wat klemtoon gezegd heb, de uitdrukking God geeft hen over. En wat staat in de versen 24, 26 en 28? God geeft hen over. Dat betekent niet van God laat ze maar een beetje aandartelen. En van toe maar, ik kijk de andere kant al op. Ik sta het maar toe. Nee, God is juist actief daarin bezig. God geeft hen over. Het is meer als een vorm van bestraffing dan als een toelaten van al die dingen. God is, Gods verontwaardiging werkt uit dat hij hen overgeeft. Als een vorm van bestraffing. En dat is niet willekeurig. Het past in de natuur. Het is niet zo van God geeft die wel over en die niet over. Nee, het is een, als het ware een soort natuurlijk proces. Want daden hebben hun natuurlijke gevolgen. Dat is nou eenmaal zo. En ik kan u een heel licht voorbeeld daarvan geven. En misschien heb ik het wel eens genoemd. Maar ik kwam op het onzalige idee toen ik een jaar of 5, 36 was om weer te gaan voetballen. En alle keren dat Sandra dus uit het raam keek tegen de tijd dat ik thuis moest komen. Ja, het gebeurde inderdaad 3, 4 keer dat ik thuis gebracht werd. Ik kon niet meer lopen, mijn enkelbanden en mijn kniebanden en 6 weken op een stoel met je, op je werk enzovoort. Nou, dat was dom, was mijn eigen domheid. Maar waarom haal ik dat voorbeeld aan van het voetballen? Ik kwam daar in de kleedkamer en ik liep er op het veld en ik had voor het laatst gevoetbald toen ik een jaartje of 20 was. Of nee, jonger nog, 17. Was best goed hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik had best ver geschopt misschien. En toen ben ik gestopt vanwege een ongeluk dat ik gehad heb En toen ben ik weer gaan voetballen toen ik 35 was. En de taal die je dan hoorde op het veld, en met name de taal die je hoorde in de kleedkamers, nou, dacht ik bij mezelf, jongens. En de vieze, gore moppen die ze aan het vertellen waren, nou, best wel een grapje en een mopje hoor, helemaal niet erg. Maar als het vuil, vies en goor wordt, wat helemaal niet leuk is, en dan zeg ik er wat van. Ja, ik ben zo dom, dan zeg ik er gewoon wat van. Maar het gevolg was dat de keer erop werden die vader vieze moppen niet meer verteld. En dan keken ze een beetje naar me. Waarschijnlijk als ik even wegging, dat even gauw, weet je wel. Maar als ik terugkwam, kratte pils werden naar binnen gesleept de eerste keer. Ik zei, mag ik een spaatje rood? En de keer erop, dan dronken er 3 spaatje rood. En de keer erop wilde de helft al geen biertje meer. Daden hebben hun gevolgen. Dat is zowel in het positieve als in het negatieve. Mensen volgen heel makkelijk. En zo is het in de natuur ook. Daden hebben hun gevolgen. En dat kunnen we in dit gedeelte lezen. Maar dat is een natuurlijk proces. Als je jezelf hard stoot met je hoofd, is het gevolg dat je een hersenschudding kan hebben. Daden hebben hun gevolgen. En dat is niet omdat je het expres doet, maar een daad en een gevolg, dat heeft met elkaar te maken. En zo is het hier ook. En dat heeft te maken met God geeft hen over. Waaraan geeft God hen over? Dat is niet van ik pak jou eens op en ik zet je nu in een hoek en vanaf nu word je dwangmatig, mag je alleen maar dat of dat doen. Nee, God geeft hen over aan de verlangens van hun eigen hart. Dat is het eigenlijk. Het zit al in hun hart en God geeft hen over. Om dat als het ware volledig tot uitdrukking te brengen. Met de gevolgen die daarbij komen. En het is best zo dat als we deze dingen lezen vanaf vers 24 tot 32. Niet iedereen doet al die dingen. Nou ja, ik denk dat zelfs een mensenleven daar tekort voor is om al die dingen te doen die hier genoemd worden. Maar gewoon in bepaalde mate worden die dingen gedaan. En er zijn wetten zelfs nog steeds in onze maatschappij waarin al die rottigheid, als ik dat woord maar mag gebruiken, gebeurt. Er zijn er zelfs wetten die nog steeds proberen de ergste boosaardige en kwaadaardige dingen tegen te houden. Er zijn hele teams bezig, om dan maar met name te noemen, om van het internet kinderporno te weren enzovoort. Omdat dat toch eigenlijk nog door de maatschappij gezien wordt als een echt werkelijk verderfelijk iets. Maar er zijn veel meer dingen. Dus er zijn best wetten die het nog proberen tegen te houden. Maar die wetten die werken niet als mensen zich volledig overgeven daaraan. Als God hen aan dat denken en zo heeft overgegeven. De sfeer waarin God hen overgeeft is eigenlijk terug te vinden, heb ik gedacht, op 3 manieren. Namelijk het lichamelijke, in vers 24. De onreinheid van het onteren van hun lichaam staat er eigenlijk. Het tweede is dat God hen overgeeft in oneervolle hartstochten. Wat staat er? Schandelijke lusten. Nou, eigenlijk staat er zoiets van oneervolle hartstocht. Als je dat een beetje vanuit die grondtekst zou nemen. En het derde is overgeven in vers 28 aan een verwerpelijk denken. Hè? Een gedisqualificeerd, een niet, geen enkele kwaliteit hebbend manier van denken. Als je nou die dingen ziet, lichamelijk, hè? Onteren van je lichaam. Tweede is hartstochten. Hartstochten, dat heeft met je gevoelsleven te maken, hè? Dat is de ziel. En een verwerpelijk denken. Denken, dat komt voort uit je geest, uit je, hè, uit je verstand. Eigenlijk worden mensen, als je dat zo ziet, op alle fronten van hun mensheid, worden ze door God overgegeven. Want de mens is lichaam, ziel, geest. En op alle drie van die aspecten is God bezig om ze over te geven. De een is meer gericht op het lichamelijke, de andere op het zielse, een derde weer op het geestelijke. En wat ze dan zoeken is niet God, maar datgene wat tegen God ingaat. Lichaam, ziel en geest kan je zeggen. Maar laten we wel heel goed bedenken dat God niemand overgeeft aan deze zaken, voordat zij zelf God opgegeven hebben in hun eigen leven. Mensen die die dingen bedrijven, die weten ook dat het niet goed is. En daarom gebeurt het, hè? Ik heb het al gezegd, stiekem, in donker, heimelijk en diep van binnen, hè, zoals die laatste versen dat zeggen, weten ze dat ze daarmee eigenlijk in moreel opzicht als maatstaf aanhoudend de doodstraf verdienen. En niet de gewone dood, zoals ieder mens het ondergaat, maar echt de doodstraf. En ja, misschien mogen we zelfs denken, als ze iets weten van Gods woord, dat ze de tweede dood verdienen, zou je kunnen zeggen. Wanneer ze in het gericht komen voor de grote witte troon. Ik denk dat het goed is om even te kijken naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 11 en 12. Waarin het gaat over leugen en waarheid. En dat heeft dan eigenlijk te maken met het gedeelte waar we over gelezen hebben, Romeinen 1 vers 25. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen. Dat thema, dat wordt in 2 Thessalonicenzen 2 uitgewerkt. En dat wil ik even met u lezen. 2 Thessalonicenzen 2. Met name de versen 11 en 12. Maar ik denk dat het goed is om bij vers 3 te beginnen en dat hele stukje te lezen. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet dan wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. En wacht slechts totdat hij, die op het moment nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds. Ik heb onder het woordje doden een streepje gezet. Er staat letterlijk uit het midden wegnemen. En in veel gevallen betekent dat doden in de schrift, maar in dit geval niet. Want de wetteloze, die antichrist, die wordt niet gedood, maar die komt levend in de poel van vuur, hè? De tweede dood. Dus die wordt niet gedood. Die wordt bewaard tot een ander moment. Dat u dat even voor uzelf in gedachten houdt. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Waarheid, leugen, ongerechtigheid. Het gaat hier over waarheid en leugen. En dat werd in Romeinen 1 vers 25 ook genoemd. Hè? Kijk, als je praat over het begrip leugen, dan is dat als het ware een samenvatting, een begrip waarin de totaliteit van fouten van mensen staan tegenover het andere begrip waarheid. In 2 Thessalonicenzen wordt de mens van de wetteloosheid, uit 2 vers 3, geplaatst tegenover onze Heer Jezus Christus. En die werd genoemd in 2 vers 1. Beide zijn personen waarin die tegenstellingen, die twee tegenstellingen, tot voltooiing komen. Jezus is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt hij van zichzelf. En Johannes heeft getuigd van de waarheid, enzovoort. Jezus is de waarheid. En de man of de mens van de wetteloosheid, die we eigenlijk nog niet precies kennen bij naam. Maar het geheimenis van de wetteloosheid, hebben we gelezen, is al in werking. We kennen dus alles, de hele sfeer waarin hij opereert. Namelijk de sfeer van de leugen en de sfeer van het kwaad en de sfeer van duisternis. Die mens van de wetteloosheid, dat is, is eigenlijk de voltooiing van de leugen. En God geeft mensen over aan datgene waar ze naar verlangen. Waarheid of leugen. En door hun verwerpelijk denken gaan de mensen die gevangen worden door dat geheimenis van de wetteloosheid, kan je zeggen, gaan langzaam maar zeker denken dat de leugen de waarheid is. Een voorbeeld is gewoon het sterke geloof in de evolutietheorie. Ik zag onlangs op het journaal dat vind ik dan weer zo jammer, hè. Een beetje, dan zou ik een briefje willen schrijven. Maar dan zag ik op het journaal, in Amerika hadden ze op een school een museum gemaakt. En dat toonde alles aan dat God de wereld geschapen heeft. Alleen, die kende dat eerste zinnetje van de Bijbel niet zo goed. Hè? De aarde nu werd woest en ledig. Maar de aarde nu was woest. Voor hun is dus de schepping 5, 6, misschien 7000 jaar geleden gebeurd. Maar de schepping is natuurlijk wat ouder. Maar dat wordt verteld, de aarde nu werd woest en ledig. Dus vanaf dat moment is de huidige schepping tot aanzijn gekomen. Maar voor die tijd was er natuurlijk al de schepping van de hemelen en de aarde. De aarde nu werd woest en ledig en duisternis kwam op de vloed of lag op de vloed. En toen ging God in 7 dagen de hele zaak scheppen zoals we die nu eigenlijk kennen. Maar die mensen wisten dat niet van dat museum. Dus die proppen de schepping van hemel en aarde, die misschien wel duizenden jaren ouder zijn, misschien zelfs wel miljoenen jaren ouder zijn, proppen die ook in die 5, 6, 7000 jaar. En dan maakt de zaak weer een heel klein beetje, voor wetenschappers onverteerbaar. Dat is jammer. Dus ik zou zo graag dan een briefje willen schrijven van, kunt u niet even die eerste zin aanhalen? En voor datgene wat echt wetenschappelijk niet kan, heeft God in zijn woord miljoenen jaren gereserveerd. Dan kom je toch weer ietsje logischer over. Maar het is toch fijn dat er mensen zijn die Gods waarheid willen tonen in een wereld die alleen maar gelooft in evolutietheorie. Dat is dan toch een vorm van getuigenis waar ik dan weer blij mee ben. Maar God geeft mensen over waar ze naar verlangen, waarheid of leugen. En ze geloven echt in de evolutietheorie. Een heleboel mensen weten niet eens meer dat God bestaat. Moet je eens aan kinderen vragen wat we vieren met Pasen. Dat heeft over het algemeen met eieren te maken als ze dan antwoord geven of zo. Ze weten eigenlijk niets meer van Gods woord, van de Bijbel. Veel andere overleveringen van mensen, ik heb het er net al over gesproken, worden ook door mensen klakkeloos geaccepteerd. Maar als je de naam Jezus noemt, dan staan de haren recht overeind. Ze hebben geen liefde voor de waarheid. En daar gaat het om. Als je liefde hebt voor de waarheid, dan ga je op onderzoek uit. En nogmaals, dat is niet iets wat je jezelf makkelijk kan geven voor liefde voor de waarheid, dat moet God ook geven. En ik weet van mezelf, toen ik op zoek ging naar de waarheid, toen nou, dan heb ik heel wat hordes moeten nemen voordat uiteindelijk het me duidelijk werd dat mijn God, die mijn vader is, de redder is van alle mensen. Ik geloofde het niet. Ik had ook de leugen geloofd die zelfs in christelijke kringen eronder doet dat God het niet kan. Dat God wel wil, maar het niet kan. Nou, dan hebben we maar een hele kleine God. Als die wel iets wil, maar het niet kan, dan is die niet soeverein. Maar God is de God die heeft het plan der eonen dat hij uitvoert tot in het laatste detail. En dat hij uitvoert in Christus, zijn Zoon, onze Heer. Dat mag u geloven, want het staat in het woord. Paulus heeft de kracht verkondigd in het evangelie dat mensen kan afkeren van de afgoden tot de levende God. En velen die Paulus gehoord hebben toen hij bij hem was in de gemeente van Korinthe of in de brieven die hij schreef aan die gemeente, die keerden zich ook af van de afgoden. Kunnen ook lezen bij de Thessalonicenzen. Maar leest u dat maar eens na in 1 Korinthe 6 vers 11. Toen ze de waarheid van God leerden kennen en wilden accepteren. Nu kunnen we doorgaan naar hoofdstuk 2. Maar ik denk dat de tijd net te kort is om daar een mooi afgerond gedeelte van te maken. Dus ik denk dat degene die het volgende keer gaat behandelen, gaat fijn verder met hoofdstuk 2. We hebben genoeg gehad om na te lezen, we hebben genoeg gehad om over na te denken. En als u maar beseft dat het hier gaat over waarheid en leugen, licht en duisternis en de liefde voor de waarheid. En dat, die liefde voor de waarheid, die is bij machte om u te beschermen tegen de duisternis die om ons heen enorm aan toenemen is. Maar weet dat, de nacht is verder gevorderd, de dag is nabij. Tot zover.